Kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee van Zwet uit Putten. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Korinthe 4. De kerkdiensten vanavond gaat voor dominee Rozenboom uit Kesteren. Op hemelvaartsdag 's morgens, dominee van de Winter zal dan bediening zijn van de heilige doop. Zondag aanstaande, 's morgens ook dominee van de Winter zal er ook bediening zijn van de heilige doop. En 's avonds dominee Wassinkmaat uit Ede. In onze voorbeden denken we aan mevrouw van Aalst van Vliet, Clement 9 in Welseind. Haar krachten nemen af. Mededelingen, verkiezing diaken. Beleidende leden van onze gemeente, jong en oud, worden hartelijk uitgenodigd voor de stembusverkiezing aanstaande zaterdagavond in het kerkgebouw van 7:30 tot 8:00. We zien dankbaar ook terug op het goed verloop van de kerkactie die gisteren gehouden werd. De collecte vanmorgen, de eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de gaven kunnen ook digitaal gegeven worden. De voorzang van morgen is het tweede vers van Psalm 99. God die helpt in nood is in Sion groot. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader in Christus Jezus de Heere door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Er zal worden gezongen Psalm 65 en daarvan het eerste en het vierde vers. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. En ook het vierde vers, o onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. Uit Psalm 65 zal worden gezongen de versen 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, luisteren we nu samen naar de heilige wet van God en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En daarna zal worden gezongen op Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Het tweede vers van Psalm 130 zal worden gezongen na de lezing van de heilige wet van God. En toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet gedachteloos, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag voor ons vandaag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd: meester, wat is het grote gebod in de wet? Dat betekent eigenlijk: wat is nu de kern van al die geboden? Waar gaat het nu om in de wet van God? Toen heeft de Heer Jezus dit gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden, deze twee liefdesgeboden, hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken we nu samen het heilig aangezicht van de Heere in ons gebed. Laat ons samen bidden. Heere in de hemel, grote en heerlijke God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent een volkomen God. Wij niet. Wij zijn niet volkomen. Daarom hebben we het zojuist gezongen. Als u in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, alles wat scheef in ons leven zit, tegenover u, wat krom is en niet recht. Als u het gade zou slaan, als u het in rekening zou brengen, ach, wie zal dan bestaan? Maar daar is vergeving. Zo bent u ook. Een volkomen God in uw recht, maar ook een volkomen God in uw genade. En daarom mogen wij hier zijn, omdat u zelf de ruimte geeft, de ruimte van uw genade en liefde, waarin wij vanmorgen hier bijeen mogen zijn. Anders hadden wij er niet geweest. Niemand van ons. De jongste niet en de oudste niet, de grootste niet en de kleinste. Als u met ons zou doen naar onze zonden, dan waren wij verloren. Dan zouden wij ondergaan. Maar wij mogen er zijn, Heere. Ook hier in de kerk, in het midden van uw gemeente. En we danken u voor uw goedheid en trouw. Als we daaraan denken, dan worden we stil. De lofzang is in stilheid tot u. Zo zongen wij ook. En Heere, maak ons vanmorgen maar stil. Stil om de woorden van u te ontvangen. Stil onder de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Stil van verootmoediging, klein wordend in onszelf, maar ook stil van verwondering als we horen wat u doet. Heere God, zegen ons in deze dienst met uw tegenwoordigheid. En wilt u ons niet voorbij gaan, maar ons opzoeken? U kent ons allemaal hier, maar ook mee verbonden thuis, wie we ook zijn, in welke omstandigheden ook. U bent een volkomen God die ons kent en ziet en die ons niet uit het oog verliest, ook al doen wij dat 1000 keer in ons leven, u uit het oog verliezen. Heere, wat een trouw van u. Laat vanmorgen ook het woord opengaan en laat dat woord ons hart binnenkomen, overwinnen voor het eerst of opnieuw door de werking van uw Heilige Geest. Heere, er zitten kinderen in de kerk, jonge mensen, ouders, ouderen en ook thuis. Wij weten niet wie daar allemaal zitten, u wel. Maar het is voor u toch niet te groot, Heere. Het is voor u toch niet onmogelijk om ons allen te bereiken, te trekken, te overwinnen, opdat we ons aan u gewonnen geven, aan uw woord, aan het evangelie, aan de Heere Jezus. Heere, wilt u ons zo met elkaar een rijk gezegende dienst geven? En wilt u met uw genade zo werken dat u aan uw eer komt? Dat wij gezegend naar huis gaan met een schat in ons hart die alles te boven gaat. De schat van de verzoening, de schat van uw woord, de schat die Jezus heet. Heere, wilt u ons zo nabij zijn, tot uw eer en uit genade, om Jezus wil. Amen. Zoals bij de afkondiging gezegd, we gaan lezen uit de Bijbel vanmorgen uit 2 Korinthe 4. Vanaf het eerste vers, 2 Korinthe 4. En wij lezen daar het woord van God als volgt, 2 Korinthe 4 vanaf vers 1. 2 Korinthe 4 vanaf vers 1. En daar schrijft apostel Paulus het volgende: daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen die ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienstknecht om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in het voorgelezen Bijbelgedeelte. We zitten natuurlijk een beetje in de laatste zondag, om het zomaar te zeggen, tussen Pasen en Hemelvaart wat betreft het kerkelijk jaar. En we leven wat heen naar de Hemelvaartsdag. Maar in de tijd daartussen denken we altijd na over de zegeningen van Pasen, om het zomaar te zeggen. En dit is wat dat betreft een beetje de laatste zondag. Maar er is zo'n schat van zegeningen in dat paasevangeliegemeente. Er zijn zoveel teksten uit de Bijbel waar je over na mag denken. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over de woorden 10, de versen 10, 11 en ook vers 14 van het voorgelezen Bijbelgedeelte. Waar dit staat, 2 Korinthe 4 vers 10, wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. En dan vers 14, wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Boven de preek heb ik geschreven: doorgaand paasleven. Doorgaand paasleven. Al heb je voor je gevoel de paasdagen al lang achter je. Pasen gaat door. Je kunt nooit zeggen, gemeente, jongens en meisjes, we hebben Pasen achter de rug. Je hebt het wel in de rug, maar niet nooit achter de rug. Paulus die schrijft ook dat het leven van Jezus doorgaat. Dat is een prachtig geheim. In de eerste plaats, als we het hebben over dat doorgaande paasleven, dat betekent ook Ja, dat is wel heel indrukwekkend dat Paulus hier zegt, wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in ons lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dus dat doorgaande paasleven is in de eerste plaats ook een stervend leven. Dat zegt Paulus hier. Een stervend leven. In de tweede plaats willen we dan over nadenken, wat is dan dat leven van Jezus dat openbaar wordt? Het stervende leven, we dragen het met ons mee, maar daarin wordt ook het leven van Jezus openbaar. Wat is dat dan? En in de derde plaats ook de toekomst. Wij weten immers dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Dus het doorgaande paasleven, het sterven van de Heer Jezus, het leven van Jezus en de toekomst van de Heer Jezus. We gaan erover nadenken met Gods hulp in de prediking, maar eerst zal worden gezongen uit Psalm 62 en daarvan het eerste, vierde en vijfde vers. Psalm 62, vers 1, 4 en 5. Gemeente, bijzonder ook jongens en meisjes, jonge mensen vanmorgen hier in de kerk. Het is vandaag Moederdag. Misschien dat u of jij aan een moeder, als u die hebt, een cadeau hebt gegeven. Heb je dat gedaan? Ja? Mooi. En kijk, als je cadeau geeft, dan verpak je dat altijd. He? Een cadeau zit altijd, als het goed is, in een verpakking. Maar kun je nu aan de verpakking zien wat de waarde van het cadeau is? Soms heb je natuurlijk een prachtig papier, prachtig verpakkingspapier, maar er zit maar een gewoon cadeau in. Dat geeft niet. Maar de verpakking ziet er vaak mooier uit dan de inhoud. Het kan ook andersom zijn natuurlijk, hè? Het kan ook zijn dat je een cadeau hebt waarvan de verpakking al gescheurd is. En misschien had het wel geregend. En was de verpakking al een beetje opgebobbeld en zag je er helemaal niet mooi meer uit. Maar in die verpakking, met dat gescheurde papier, zat een kostbaar cadeau. Het had heel veel gekost. Zo kan het ook. Een mooie verpakking met een cadeau van niet zoveel waarde en soms een hele, ja, moet ik het zeggen, slordige verpakking. En het is een prachtig cadeau. De verpakking zegt niet alles. Het gaat om de inhoud. Zo is het eigenlijk ook met de tekst van morgen. Misschien zou je het niet zo gauw denken, gemeente, jonge mensen, jongens en meisjes, maar in de tekst van morgen gaat het ook als het ware om een verpakking en de inhoud. De buitenkant en de binnenkant. Het gaat vanmorgen in de tekst over een kruik en een schat. En die kruik, die is niet zo mooi. Daar zitten deuken in. Daar zitten gaten in. Maar in die kruik zit een schat. En die schat, die komt voor de dag. Ik mag u vanmorgen, ik mag jullie vanmorgen de schat uitpakken. Uit de Bijbel. Dit is eigenlijk, mag ik het zo eens zeggen, dat bedoel ik niet oneerbiedig hoor. Dit is eigenlijk ook een soort verpakking, hè? De Bijbel. Moet je altijd eerbiedig mee omgaan. Maar de Bijbel is eigenlijk, mag ik het zo eens zeggen, de verpakking waarin een geweldige schat zit. Als je je Bijbeltje voor je hebt liggen in de kerkbank, als je je Bijbeltje thuis hebt, dan zit daar in die Bijbel gewoon een grote schat. Dat zie je niet altijd. Maar als de Heilige Geest je ogen opent, ga je dat zien. En ik hoop dat het ook vanmorgen zo is. Dat we hier in de kerk gaan ontdekken welke grote schat de Heere geeft in het leven van zijn kinderen. En dat eigenlijk na Pasen. Hè? Met Pasen zou je kunnen zeggen, met de opstanding van de Heer Jezus is een geweldige schat opengegaan. Hebben die al ontdekt? We hebben al een paar weken na Pasen. En elke keer wordt er in de preek wel stilgestaan bij de dingen van Pasen. Heb je de schat al ontdekt? Mag ik het eens even open doen? De schat van de verzoening. Dat de Heere door het offer van de Heere Jezus alle zonden onzichtbaar maakt. Wat een wonder. De schat van de verlossing. Dat je gered wordt uit de macht van de dood, de duivel. En al die vernietigende machten die er zijn op de wereld. De schat van de toekomst. Dat het open graf een open deur is naar een toekomst die zo machtig groot is, verzoening, verlossing, verwachting. Wat een schatten. Nog niet gezien? Paulus kan er maar niet over zwijgen. Als je in dat leven van Paulus hoort, die heeft de schat ontdekt. Hij kan er maar niet over zwijgen hoe groot die schat is. Hij blijft er maar over spreken. Soms denk je wel eens, gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat. Soms denk je wel eens, was die Paulus nou nooit eens aan het twijfelen? Hè? Heb je het wel eens als je mensen uit de Bijbel hoort spreken? Misschien zijn er wel mensen hier ook, die kunnen bijna altijd groot van God spreken. En anderen denken, hebben die nou nooit twijfels? Zitten die nou nooit eens in de put? Was Paulus nou nooit eens moedeloos? Ja. Paulus leefde heel sterk vanuit de schat. Terwijl zijn leven ook wel door de diepte heen ging. Hij heeft het maar altijd over die schat, die schat. Wij dragen deze schat, zegt hij in vers 7. Wij hebben deze schat. En hij wijst dan terug op het voorgaande, waar het gaat over de schat van het evangelie. De schat van het evangelie van Jezus Christus, waarin alle zegeningen van de Heer Jezus worden uitgestald. Deze schat. Hij houdt hem maar hoog. En tegelijkertijd weet hij, gemeente, dat is eigenlijk het punt, hè, dat die schat ook in een soort verpakking zit. Hij zegt, wij dragen deze schat van het evangelie, deze schat van Pasen, deze schat van de genade in een aarden kruik. De schat en de verpakking. De buitenkant, een aarden kruik. Paulus gebruikt een beeld uit zijn dagen, dat gebeurde wel meer. Ik weet niet waar u uw kostbare dingen opbergt. Sommige mensen hebben thuis een kluis, hè? Dan zeggen ze, in die kluis daar zit alles. Maar in de tijd van Paulus, daar had men een soort gewoonte om kostbare munten bijvoorbeeld op te bergen in een gewone kruik. Zo'n aardekruik, daar deed men ze in. En daar bewaarden mensen. Je zag er aan de buitenkant niks van. Maar in die kruik bewaarde men allerlei kostbare dingen. Die kruik was een soort kluis. Alleen heel kwetsbaar. Maar ja, als er een dief kwam en die keek in het huis rond en die zag zo'n gewone kruik staan, die dacht, niks waard. Maar er zat een schat in. Paulus zegt ook, wij hebben een schat in onszelf. De schat van het evangelie, de schat van het leven met de Heer Jezus. En weet je wat nou zo mooi is, gemeente? Daar zet ik dan gelijk maar een streep onder vanmorgen. Dat Paulus, als hij spreekt over die aardekruik, dat hij daar natuurlijk ook zijn eigen leven mee bedoelt. En ik hoop dat u het ook weet in uw eigen leven, dat u zegt, hé, ik ben ook maar een gewoon mens, ik ben ook maar een zondig mens, ik ben ook een kwetsbaar mens, maar toch, ik heb een schat. En die heb ik ontvangen. Ik denk dat Paulus daar wel de nadruk op legt, dat hij zegt, we hebben deze schat in aardekruiken ontvangen. Een kruik. Mooi beeld in de Bijbel trouwens, gemeente. Een kruik is leeg, die ontvangt. Zo is het eigenlijk ook met mensen die de Heere leren kennen in hun leven. Hè? Misschien is het in je eigen leven ook zo gegaan. Kijk, van nature zijn wij een bron. Wat zegt de Bijbel ook alweer? Een bron die allerlei verkeerde dingen opgeeft. Een bron van allerlei zonden. Ons hart is een bron die elke keer weer opgeeft wat verkeerd is, wat zondig is. Maar als God je gaat leiden in je leven, dan maakt hij je tot een kruik. He? Die bron van zonden wordt veranderd in een kruik die je ontvangt. Een lege kruik. Ben je het geworden in je leven? Een lege kruik die zei, Heer, ik heb u nodig. Die alleen maar kan ontvangen. Ja, er is een tijd in ons leven dat we vol zijn van onszelf. Ik. Maar door Gods genade worden we leeggemaakt. Leeggemaakt om gevuld te worden met een schat. En gemeente, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, wat een bijzonder gebeuren is dat, dat de Heere zijn grote genade, dat de Heere zijn genadeschat wil geven in een aardenvat. En dat aardenvat, die aardekruik, wat staat daarvan? Die wordt altijd verbonden aan het sterven van Jezus. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, in dat aardevat waar die schat in gegeven wordt van Gods heerlijke genade. Dat aardevat, dat gaat elke keer het sterven in. Dat aardevat, die aardekruik wordt elke keer ondergedompeld in de nood, in de strijd, in de dood. Ik zei al, we denken soms wel, ja, we hebben Pasen achter ons, we hebben Goede Vrijdag achter ons, maar nee, gemeente, in het leven van het geloof gaat Pasen altijd mee, Goede Vrijdag trouwens ook. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, in deze woorden komen Goede Vrijdag en Pasen terug. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus mee. Snapt u dat? Is Christus gekruisigd? Wij ook. Is Christus opgestaan? Wij ook. Je moet niet denken, we hebben het gehad. Maar in het geloof is het altijd een werkelijkheid. De Heilige Geest betrekt ons bij het leven van Jezus, in het sterven met hem. Wat betekent dat? Dat je altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam meedraagt. Dat betekent eenvoudig gemeente dat een gelovige die de schat van het evangelie heeft leren ontdekken in zijn leven, die mag leven uit de verzoening, die mag leven uit de genade van Christus, dat die mens, ik hoop dat u het begrijpt, aan de Heere Jezus gelijk wordt gemaakt. Hè? Eén plant met hem in zijn dood. Niet om het, laat ik dat maar eenvoudig zeggen, niet om het, om het offer van de Heere Jezus over te doen, hè? Maar om daarbij betrokken te raken. Iemand zei eens, het gaat niet om imitatie, wij hoeven de Heere Jezus niet na te doen, maar het gaat om participatie, het gaat om deel hebben aan. Paulus zegt, wanneer je de schat van het evangelie in je leven kent, word je overgegeven in het sterven met de Heere Jezus. Zijn beeld gelijk worden. Laat ik het voor de kinderen maar eenvoudig zeggen. Vroeger, ik weet niet of dat nog zo is. Vroeger leerden wij schrijven, hè? En weet je wat de juffrouw of de meester dan wel eens deed, jongens en meisjes? Als wij leerden schrijven, dan kreeg je zo'n doorzichtig velletje. En dan had je een boekje met letters. En dan werd er zo'n doorzichtig velletje opgelegd. En dan moest je met een potlood de lijnen die in dat boekje stonden overtrekken. En er werden die lijnen die uit het boekje stonden zichtbaar op dat andere papiertje. Zo ging dat. En dat bedoelt Paulus ook, dat de lijnen van Jezus, ook in zijn sterven, zichtbaar worden in ons leven. Hoe is dat? Zijn er al lijnen getrokken? Of zeggen we altijd nog, nee hoor, ik ben helemaal mezelf gebleven, ik ben nooit wat veranderd. Nooit? Nooit wat veranderd in je leven? Hoe lang zit u al in de kerk? Zijn er al lijnen getrokken? Waar je in ontdekt dat je meegenomen wordt in dat afsterven aan de zonde, dat afstervensproces aan je eigen ik. Of nog altijd dezelfde gebleven? En zit je 30, 40 jaar in de kerk, is nooit wat veranderd. Dat kan niet, gemeente. Dat is niet goed. Of dat ze in je omgeving, met je kinderen of je kleinkinderen, nog nooit wat gemerkt hebben van, hey, papa is anders, mama is anders geworden. Oma is anders, opa. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee. En in vers 11 staat, want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven, om Jezus wil. Voortdurend. Dat heeft niks te maken met somberheid, gemeente, echt niet hoor. Dat is geen somberheid, maar dat is de diepe werkelijkheid van het leven van het geloof. Paasleven is doorgaand leven, maar wel een doorgaand leven waar wij altijd worden overgegeven in de dood. En dat betekent dat wij altijd onder de druk staan, altijd in de strijd staan, altijd omringd worden door de machten en de krachten die ons willen hinderen en vernietigen. Altijd. Het hele leven staat constant onder de druk. Onder de druk van het kruis. Dat is wat. En als je er eens diep over nadenkt, gemeente, dan wordt er gesproken over het sterven van de Heere Jezus. En er staat ook in vers 11, wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Die mensen zoeken het zelf niet op, die strijd. Kijk, je hebt wel mensen die zoeken zelf de strijd op. Die halen het over zich heen. En die vinden zichzelf vaak ook nog zielig. Daar gaat het niet om. Ze worden erin overgegeven, staat er. Ze worden erin meegenomen. En weet u wat Calvijn zegt? Dat is een uitspraak die ik u graag mee wil geven. Om eens over na te denken. Als het gaat over dat stervende leven, altijd, altijd betrokken worden in het lijden van de Heere Jezus, altijd onder de druk staan van het leven met Hem. Calvijn zegt, de gelovigen worden in hun weg met Christus steeds meer aan zijn beeld gelijk. De ongelovigen, zegt hij, die ook moeite en zorg hebben, komen echter niet verder dan het gelijk worden aan het beeld van Adam. De kinderen van God worden steeds meer gelijk aan het beeld van Christus. De gelovigen. De ongelovigen komen niet verder, ook al maken ze allerlei dingen mee, dan het gelijk blijven aan het beeld van Adam. Waar zit u? En jij? We maken allemaal wel zorgen en moeite mee, gemeente, allemaal. Er zal niemand in de kerk zitten, denk ik, die zegt, ik heb nooit wat in mijn leven meegemaakt. Maar zonder Christus kom je niet verder dan Adam. En dan blijf je in dat eerste steken. Je schiet er niks mee op. Je blijft maar rondcirkelen. Ja, waarin? Maar de gelovigen komen verder, dieper, rijker. Zij worden aan het beeld van Christus gelijk. En dan kom ik ook bij het tweede, in dat leven, hè, wat voortdurend aan de dood wordt overgegeven, wat voortdurend in de strijd staat, komt ook het leven van Jezus voor de dag. Komt dat paasleven voor de dag. Hè, nogmaals, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En nog in vers 11, wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Die aardekruik, die moet heel wat verduren. Maar door die barsten en die scheuren heen, breekt het licht van de schat door. In de verdrukking, in de nood, in de strijd, komt het leven van Jezus voor de dag. Paasleven. Dat wordt zichtbaar. Dat breekt naar buiten. Dwars door alle uiterlijke dingen heen. Het leven van Jezus midden in je neergang. Midden in dat afsterven. Midden in die druk. Breekt het leven door. Je moet maar eens kijken, jongens en meisjes. Ik weet niet, misschien heb je thuis nog wel een oude vaas staan. Ik zou geen nieuwe gebruiken. Maar als je een oude vaas hebt, misschien, als je daar misschien eens naar kijkt, dan zit er misschien ook wel eens een barstje in. Zet in die oude vaas dan maar eens een kaars. Dan zie je soms het licht van de kaars door die scheuren heen komen. Dat bedoelt Paulus. Dwars door de scheuren, dwars door de strijd, dwars door alles wat je leven soms zo kapot kan maken, breekt het licht door van de schat van Pasen, verzoening, verlossing, verwachting. Anderen gaan het zien en merken. Toch? En gemeente, laten we eerlijk zijn. Ja, ik zeg het maar heel eenvoudig. Juist als wij in de druk komen, juist als we in de verdrukking komen, als het leven overgegeven wordt aan nood, dood, strijd, aanvechting, merken we dan niet het meest van de nabijheid van de Heer Jezus? Hè? Is eens eerlijk. Als kind, ik ben geboren aan de kust, dicht bij het strand. En weet je wat we dan deden? Hè? Als het zomer was, er kwamen natuurlijk al heel veel toeristen naar het strand. En die verloren wel eens wat in het zand. En ik kon het niet meer terugvinden. Maar als het dan heel hard ging stormen, hè, als het heel hard ging stormen, gingen we als kinderen vaak na de zomer naar het strand toe. Want als die storm al dat zand wegblies, vond je nog wel eens wat moois. Ik ben er niet rijk van geworden hoor, denk maar niet. Maar je vond nog wel eens wat. In die tijd nog een gulden of weet ik het wat. Dus als het ging stormen, kwamen de mooiste dingen voor de dag. Zo zegt Paulus, als wij overgegeven worden in het leven van het geloof, in de druk, in de strijd, en we moeten soms onszelf verliezen als er een kruis gaat over mijn leven. Dan laat de Heilige Geest je soms de mooiste dingen zien. Of niet? Ik was nog niet zo lang geleden op bezoek bij een oudere mevrouw in Putten. En de kinderen hadden me gebeld. Die zeiden: dominee, we maken ons zorgen over onze moeder. Nee, dat heb je dan wel eens. Dan bel je wel eens de dominee of een ouderling. Zeg je: ja, wilt u eens even bij mijn moeder langs gaan? Waarom? Ja, maar het gaat niet goed met haar, zeiden die mensen. Het gaat niet goed met haar. Oh, ik erheen. Ze hadden een eenvoudig huisje. Heel sober. Klein kamertje, slaapkamertje. Op een bed. En kom ik daar onder de dekens. Klein mensje. Ik zeg: ik kom even bij u kijken. Want uw kinderen maken u zorgen om u. En weet je wat ze zei? Onder die dekens. Ze zegt: dominee, ik ben ziek. Maar ik ben vol van de liefde van Jezus, zei ze. Ik ben vol van de liefde van Jezus. Maken je kinderen zich zorgen om je? Hè? Soms kun je beter andere zorgen maken. Maar over die mevrouw hoefde zich geen zorgen te maken. Om zomaar te zeggen. Ik ben vol van de liefde van Christus, zegt ze. Lag daar zo'n aardekruikje, hè? Helemaal broos. Er zat een schat in. Heb je het zelf wel eens gehad? Dat je misschien in de aanvechting kwam. In de nood, in de strijd. Dat je naar het ziekenhuis ging. Of dat er dingen in je leven gebeurden die je overhoop haalden. En dat je toen ging ontdekken wat Pasen is. Verzoening. In de aanvechting over je zonde. Verlossing over de macht van de Satan. En verwachting door de dood heen. Ik denk dat Paulus het hier ook prachtig verwoord, hè? We hebben het samen gelezen. Laat ik maar terugvallen op de Bijbel. Als hij zegt, hè? Als hij zegt, wij hebben deze schat in aarde kruiken in vers 7. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Het is niet van mij. Gods kracht komt in die werkelijkheid voor de dag. En dan gaat hij het toch concreet maken. We worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. In twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Ik vind dat zo'n prachtige opsomming, hè? Ziet u het? Het sterven van Jezus. Verdrukt. Twijfel. Vervolging. Verlaten. Dat is de ene kant. Wel eens een weegschaal gezien? Hè? Zo'n oude weegschaal met die twee koperen schalen. In de ene schaal het sterven, de nood, de strijd, de verdrukking. We zitten er soms middenin. En al die woorden, verdrukking, twijfel, vervolging, verlating, zit in de ene schaal. Maar dan die andere schaal van het leven van Jezus. Niet in het nauw gebracht, niet vertwijfeld, niet verlaten, niet te gronden gericht. Daar gaat die schaal. Hoe zit het vanmorgen? Is de schaal in balans? He? Als ik aan u zou vragen, wat leg je nou in die schaal van de strijd en van de nood en van de dood en ook van je geestelijke strijd soms? Daar gaat hij. Ja, dominee, ik heb zoveel moeite, zoveel strijd, zoveel aanvechting, zoveel twijfel. Ik heb het zo moeilijk, ik ben zo ziek. Ik ben bang om te sterven, daar gaat hij. Nou, die andere schaal. Leven van Jezus. Niet in het nauw gebracht. Niet in twijfel. Niet neergeworpen. Niet te gronden gericht. Dat je dat in je leven weet, gemeente. En dan zegt u misschien, maar waarom moet Paulus het allemaal meemaken dan? Waarom wordt hij elke keer in de dood overgegeven? Waarom breekt het leven van Jezus door alles heen? Dat paasleven. Ja, Paulus zegt, dat is voor u. Dat is wat. Dat schrijft hij toch om omwille van u, omwille van Jezus. Maar hij zegt in vers 12 ook, de dood is werkzaam in ons, maar het leven in u, in u. Ik zie hier in de voorbeden dat we straks gaan bidden voor een krachtige doorwerking van de Heilige Geest in ons hart en in onze gemeente, omdat wij een getuigende gemeente mogen zijn voor onze omgeving. Nou gemeente, wat is nou getuigenis geven dan? Ik denk getuigenis geven is dat je als een aarden kruik, een gewoon mens, met al je zonden en gebreken en tekorten en je twijfels en je angsten, dat het licht, dat het leven van Jezus er doorheen breekt. Dat is getuigen. En anders wordt het niks. Echt niet. Trouwens, het woordje getuigenis. U weet toch wat het Griekse woord voor getuigen is? Dat weet je niet natuurlijk. Maar daar staat in het Grieks woordje getuigen martyrios. Martyrios. En daar horen wij het woordje martelaar in. Hè? Een getuige, ja, die wordt betrokken als een martelaar in het lijden van Jezus. Maar door alles heen breekt het leven van Jezus door. En de omgeving gaat het zien. Nou, ik vraag u maar gewoon, gemeente, ook jullie jongens en meisjes. Heb je wel eens in je omgeving iemand gezien waar het leven van de Heer Jezus doorheen straalde? He? Ben ik het zelf? U? Dat je kinderen, je kleinkinderen, de gemeente, de omgeving hier aan je ziet. Kijk, daar gaat zo'n gewoon mensje en zo'n aarden kruik. Het stelt niet zoveel voor. Ziek, zwak, oud, weet ik het. Maar er breekt een leven doorheen, er breekt een leven doorheen wat naar buiten straalt. Vroeger zeiden de wels, ze lopen met een lampje op hun rug. Hè? Ja, kent u die uitspraak? Ze lopen met een lampje op hun rug, die getuigen. Soms zien ze het zelf helemaal niet. Maar een ander wel. Dat die schat er doorheen straalt. Op ziekbedden, in nood en dood en strijd. Ook als een mens zijn eigen zonde ontdekt, dat hij groot mag spreken van zijn zaligmaker. Dat je zo tot zegen bent van anderen, waar het leven, het doorgaande paasleven, doorbreekt. Gemeente, daar gaat het om. Dat de mensen mij zien tot op Jezus Christus, echt waar. Zien ze dat? Dat ze meer Jezus in je zien dan jou, dan u. Dat zegt Paulus hier. En gemeente, dat is ook voor u hoor. Dat wil de Heer u graag geven. Misschien dat je ondertussen zit te luisteren en denkt, ik voel me zo leeg. Ik voel me zo leeg. Nou, dan kan de Heer die schat aan u kwijt. Hè? Als je denkt, maar dit heb ik allemaal niet. Dit heb ik al. Dat is niet erg. Het is erger als je eraan voorbij loopt. Maar als je vanmorgen in de kerk zit en zegt, ja, maar ik heb het allemaal niet wat u staat te preken. Nou, dan ben je een leeg vat. En dan zou ik zeggen, ontvang die schat. Nu. In de lege handen van je geloof. Dat je zegt, Heere Jezus, u bent alles. Alleen u. Ontvangen is ook aannemen. En dan krijg je tenslotte ook verwachting. En dan ga ik het derde over zeggen. En dat is dan, dat zijn die prachtige woorden. Hè, als het in de eerste plaats gaat over het meegenomen worden in dat sterven, in die strijd, in dat gekruisigde leven. Maar aan de andere kant ook het leven van Jezus, wat er doorheen breekt. En het derde, Wij weten immers dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Dat is de verwachting. Er komt een moment, gemeente, laten we daarmee eindigen, dat natuurlijk dat leven uit die aardekruik voorbij is. Gaat niet altijd door. Er komt een moment dat die schat helemaal tevoorschijn komt. Dan ga je de aardekruik verliezen. En wanneer is dat? Wanneer we gaan delen, niet alleen in het sterven, niet alleen in zijn opstanding, maar ook in zijn verheerlijking. Wij weten immers dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons zal opwekken. En samen met u voor zich zal stellen. Dat is het doel van Christus, dat Hij ons, u, jou, eenmaal voor zich zal hebben. Daarom zitten we in de kerk, daarom wordt er gepreekt. Wij weten. Toch, of is dat nog niet zeker bij u? Wij weten, wat een mooie wetenschap is dat. Wat een mooie wetenschap, dat je mag zeggen, wij weten in die strijd, in dat ondergaan, in dat leven met Jezus, dat er één keer een moment komt dat we voor Hem zullen staan. Als Hij opstond, staan we ook een keer op. Als Hij verheerlijkt is, zullen wij ook een keer verheerlijkt zijn, geldt voor de kinderen van God. En ik zeg er nog één ding bij, gemeente. Als Paulus zegt, wij weten, dwars door de strijd, door de verdrukking heen, dat we eenmaal zullen delen in de opstandingsheerlijkheid van Christus, dat aardse strijdende leven voorbij is. Dan zegt Hij, samen met u, vind ik zo'n mooie uitspraak. Paulus zegt, ik mag het weten. Ik mag het zeker weten, eenmaal zullen we opstaan. En dan zal dat aardse strijdende leven, dan zal die aardse kruik weggedaan zijn. Maar samen met u. Kijk nou eens om u heen. Wie zou u erbij willen hebben? Als je zelf mag weten, hè? Ik hoop het. Als je nou zelf mag weten, ik ben die aardekruik van mijn leven, die wordt gevuld met het leven van Jezus. Wat een wonder. Wat een genade. Maar dan kijk je om je heen en zie je je man zitten, of je vrouw, of je kind, of je kleinkind. Dan zeg je, ik zou het zo graag met jou willen hebben, of niet? Samen met u. Je moet er toch niet aan denken, gemeente. Je moet er toch niet aan denken. Nou, laat ik er maar heel concreet zijn vanmorgen. Dat er één van u niet zou zijn. Of interesseert ons dat niet? Dat je denkt, als ik er maar kom. Ja, het is wel persoonlijk hoor, dat is waar. Heel persoonlijk. Maar een kind van God die zegt toch niet, als ik er maar kom, dan mag mijn vrouw wel achterblijven, of mijn man, of mijn kinderen, of mijn is. Dat kan toch niet? Of een dominee of een ambtsdrager die zegt, nou ja, als er maar 5 uit de gemeente zalig worden, de rest, ach. Nee toch. U ook. Jij ook. Dacht je van niet? Samen met u. Er is een bekende uitspraak van een Engelse predikant, Samuel Rutherford heette hij. Die zei eens tegen zijn gemeente, het zal voor mij een hemel in de hemel zijn. Het zal voor mij een hemel in de hemel zijn als ik u allemaal zie. Het is wat. Samen met u. Gemeente, er mag er niet één achterblijven. Echt niet. Jij niet, al ben je jong. U niet, al ben je oud. Met u, voor hem. Dat is doorgaand paasleven. Dat er niet één zal ontbreken. En ga nou niet zeggen, nou ja, ach. Maar dominee, ik ben toch niet uitverkoren. Of, maar ik ben onbekeerd. Met u. Met u. Met jou. God heeft je op het oog. En wat zal het zijn, gemeente? Als je daar zal staan. Als die aartskruik weg is. En het lijden voorbij. En we zullen voor de troon staan. Voor Christus. Zijn bruid. Wat zal dat zijn? Hier maken we nog veel mee. En soms hou je hart vast. Wat gaan we allemaal nog meemaken? Wat moet er allemaal nog aan scherven? Hoeveel moet de kruik nog meemaken? Je zou er soms moedeloos van worden. Maar Paulus zegt, wij weten. Daar zal de schat zichtbaar zijn. Voor Christus. Met u. Daar zal de schat stralen. Onbelemmerd. Geen kruik meer. Maar volle heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn. Als Pasen voltooid is in de volle heerlijkheid. Amen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omring door tegenspoed, de kruik, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Dat is leven van Jezus. Psalm 138, vers 4. Eindigen we samen met dankgebed en doen ook voorbeden. Laat ons samen danken en bidden. O levensbron, wil bijstand zenden. U bent een bron van leven, o God. U bent een bron van leven, Heer Jezus Christus. U bent een bron van leven, Heilige Geest. Vul onze aardekruiken in alle zwakte, zonde, strijd, aanvechting, twijfel, angst. Vul ons met uw leven van verzoening, verlossing, verwachting. Keer op keer. Heere God, wij hebben het nodig. Onze kinderen, kleinkinderen, jongeren en ouderen, om het leven van Jezus door uw geest te ontvangen. Door de prediking, de schat die uitgestald wordt, uitgedeeld wordt, ook vanmorgen. Laat ons die schat ontvangen hebben als een lege kruik door het geloof aangenomen. Heere God in de hemel, wilt u zo zorgen voor de doorwerking van uw woord als we straks de kerk uitgaan. Dat we niet als een lege kruik naar huis gaan, maar gevuld met het leven van u. Dat we zeggen, wat een schat, wat een rijkdom. Heere God, laat het met ons meegaan. Tot voor uw troon, dat er niemand zal ontbreken. Want als er toch mensen verloren gaan, dan is dat niet anders omdat we ons niet lieten vullen met u. Heere God, u hebt ons op het oog. Trek ons dichterbij. En laat ons dwars door de verpakking heen de schat van u, de schat van het leven van Jezus zien. We bidden dat ook voor alle omstandigheden die er kunnen zijn. We bidden voor mevrouw van Aalst, van de Clement 9. Haar krachten nemen af. De aardekruik breekt. En Heer, ook zij is getrouwd. Maar er is een ernstige ziekte. Ze heeft mensen om zich heen. Laat het die ook zien dat het leven van Jezus door de aardekruik heen breekt. Het leven van Jezus dat sterker is dan alle machten en krachten die ons kunnen onderdoen gaan. Geef haar uw vrede. En de kracht om ook dit te dragen. We bidden, Heere God, voor de gemeente, ook als het gaat om de vacature, diaken. Ook daar is de kruik nog leeg. En misschien zit er wel in de gemeente een aardekruik die u op het oog hebt. Een broeder die u wilt gebruiken om de schat uit te dragen. Ook als diaken, leidt de gemeente daarin. Er mag ook dankbaarheid zijn, Heere, dat de kerkactie gisteren goed mocht verlopen. En dat u daarin ook wonderlijk door alle dingen heen gezegend hebt. Wilt u het ook gebruiken om de prediking en de voortgang van het evangelie mogelijk te maken. We danken u voor de vrijheid die we hebben. Dat we nog zoveel ruimte hebben, al houden we ons hart vast. Dat wij ook als aardekruiken nog veel mee gaan maken. In lijden, strijd, vervolging, verdrukking. Vul ons met uw leven, ook voor de toekomst. En we bidden om de Heilige Geest. Waarvan Paulus ook in dit gedeelte zei. Dat het de geest van het geloof is. Door welke wij spreken. Opdat anderen het horen, de geest van het geloof, de geest van Jezus, die ons deel geeft aan hem, om met hem te sterven en met hem te leven en met hem verheerlijk te worden. Heere God, zie op ons neer in genade. En wilt u hier in de kerk, maar ook morgen op het werk of waar dan ook, een getuige maken van het leven van Jezus, doorgaand Pasen. Dat bidden wij u, tot uw eer, uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. De aardekruiken zijn Wat staat er nou in je psalmboekje? Niet zielig, hè? Staat er niet. Hoe zielig. Hoe zalig is het volk. De aardekruik met een schat. Psalm 89, vers 7. Gemeente, gaat er nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.